Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan onze eigen predikant, dominee Vogel. Gerard Putters is de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 129... de verzen 1, 3 en 4. Uit het liedboek Gezang 129, de verzen 1, 3 en 4, zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet. Psalm 123... vers 1. Psalm 123, vers 1, zingen we na votum en groet. Na het gebed, het lied van de zondagsschool, dat is uit het liedboek, gezang 127, vers 1. Uit het liedboek, gezang 127, vers 1, zingen we na het gebed. Na de schriftlezing, psalm 143, de verzen 1, 2 en 10. Psalm 143, de verzen 1, 2 en 10, zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we Psalm 130, in de nieuwe berijming. Psalm 130, in de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot de geloofsbelijdenis. De geloofsbelijdenis zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Romeinen. Romeinen hoofdstuk 5. Vers 12 tot en met hoofdstuk 6, vers 4. De schriftlezing is uit Romeinen hoofdstuk 5, vers 12 tot en met hoofdstuk 6, vers 4. En ook wordt gelezen uit zondag 4 van de catechismus. Zondag 4. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst en een goede zondagavond. En graag weer tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag, gemeente, luisteraars thuis, luisteraars in het Albert Schweitzer ziekenhuis, gasten in ons midden, allemaal welkom in onze middagdienst. Vanmiddag staan de vragen en antwoorden van zondag 4 van de Heidelbergse Catechismus centraal. Ons aanvangslied is gezang 129, de versen 1, 3 en 4. Een gezegende dienst gewenst.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar zingen uit de oude berijming van Psalm 123, het eerste vers. Psalm 123, vers 1. We zullen met elkaar bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. We zijn ook vanmiddag hier weer in de kerk gekomen om samen te luisteren naar het evangelie. Te luisteren naar dingen die we ergens anders nooit zullen horen. Dingen waarvan we weten dat die in de kerk wel te horen zijn, maar die we eigenlijk door de week niet horen. Als we weg zijn, als we op ons werk zijn, als we op school zijn, als we een opleiding doen. Als we uit zijn, wat we dan ook doen. Woorden die we alleen in de kerk horen. We bidden van u, geef dat we die woorden zullen omarmen. En dat we in de woorden die we horen, ook vanmiddag, de stem van de goede herder mogen horen. Die gekomen is niet zoals de dief, want de dief kwam niet om te stelen, en te slachten en te verdelgen. Maar de goede herder, Christus Jezus, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, om leven te geven en overvloed. Heere, geef dat we zo uw woord mogen omarmen als een geschenk van u aan ons. Denkt u zo aan ons als we hier naar luisteren, hier in de kerk, thuis bij de kerktelefoon, en ook als we in het ziekenhuis zijn, als we meeluisteren in ons bed. Misschien zijn er hele andere dingen die onze aandacht vragen. Zitten onze gedachten op een heel andere plek, maar we bidden van u. Geef dat de stem van het evangelie de stem is die ons troost en moed geeft. Dwars door alles heen. Denkt u zo aan ons allemaal. Denkt u ook aan de kinderen die straks naar de zondagsschool gaan. Wees u ook hen daarbij en geef ze een goed uur met elkaar. En wilt u ons zo horen, barmhartige Vader, uit genade om Jezus wil. Amen. De kinderen gaan straks naar de zondagsschool en ze hebben een lied geleerd. Of ze zijn daarmee bezig om dat te leren. Een adventslied gaat stillen in de landen uw koning tegemoet. Dat is gezang 127, het eerste vers, en dat willen we nu met elkaar zingen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen een gedeelte uit Romeinen 5 en een gedeelte uit Romeinen 6. We lezen Romeinen 5 vers 12 tot hoofdstuk 6 vers 4. Het gaat straks in de preek over zondag 4 van de catechismus over de zonde en de dood die overal is doorgedrongen. We hebben daar dat gedeelte de vorige keer ook gelezen. Maar ook waarom we dat nou eigenlijk weten en hoe we daarmee om moeten gaan. Romeinen 5 vers 12. Daarom, gelijk door één mens, de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat alle gezondigd hebben. Want reeds voor de wet was er zonde in de wereld, maar zonde die niet wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. En het is met het geschenk niet zoals door het zondigen van één. Want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door die ene, Jezus Christus. Derhalve, gelijk er door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer vele zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer vele rechtvaardig worden. Maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. Waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heer. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij die der zonde gestorven zijn daarin nog leven? Of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Tot zover de lezing uit de Schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. Ik lees met u alvast zondag 4 van de catechismus. En u vindt dat op bladzijde 2. Mededelingenblad en anders in achter de oude psalmberijming. Onze situatie is, daar gaat het over in zondag 2 en 3, dat God van ons eist en vraagt en eist dat we hem zullen liefhebben boven alles en daarnaast als onszelf. En we hebben gevonden dat we dat niet doen. En de vraag is gesteld, waar komt dat dan vandaan? Dat zit er al sinds Adam en Eva in. Maar God blijft het toch vragen aan ons. En dan is de vraag in vraag 9, doet God de mens dan geen onrecht als hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan volbrengen? Nee, want God heeft de mens zo geschapen dat hij hiertoe in staat was. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen op ingeving van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Wil God deze ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Volstrekt niet. Hij is zeer vertorend zowel over de zonden die ons aangeboren zijn als die wij zelf bedrijven. En hij straft die door een rechtvaardig oordeel, nu en eeuwig, zoals hij gesproken heeft. Vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat staat in Galaten 3, vers 10. Is God dan ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Zijn gerechtigheid eist dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit van God begaan is, ook met de hoogste, dat is de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft wordt. Nou, dat zijn niet zulke opwekkende woorden. We zullen er ook zo naar luisteren. Het thema van de preek is: dit hoor je alleen in de kerk. Voor de preek willen we nog een lied met elkaar zingen. In de oude berijming, Psalm 143, vers 1, 2 en 10. Straks na de preek zingen we Psalm 130 in de nieuwe berijming. Psalm 130 in de berijming van het liedboek. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Ik denk inderdaad wel dat dat waar is, hè? Dat je dat eigenlijk alleen maar in de kerk hoort. Woorden als straf, als zonde. En dan zonde in de Bijbelse zin van het woord, niet als pech, maar als echt fout. Over toren van God, over oordeel, over de hel. Die hele kluwen van al die woorden, die kom je eigenlijk alleen maar in de kerk tegen. Die kom je niet tegen bijvoorbeeld als je het programma van een politieke partij bekijkt. Daar staan deze woorden niet in. Of als je nou naar tv kijkt en een gezellig programma bekijkt, dan gaat het daar niet over. En als je nou een vereniging hebt en je gaat een wervingscampagne beginnen, nou dan begin je niet hiermee. Of daar heb je het er niet eens over. We horen het in de kerk. En eigenlijk is het vreemd, de eerste keer dat de meesten van ons in de kerk kwamen, horen we die woorden ook. We waren nog maar net binnen. En toen werd het al gezegd, aangezien wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom kinderen des torens zijn, we kunnen in Gods rijk niet komen tenzij wij wedergeboren worden. Nou, dan begint het al gelijk. Ik ben nog maar net geboren. Nog een paar weken oud en dan hoor je het al. Het is iets wat je alleen in de kerk hoort. En dat je eigenlijk nergens anders hoort. Dat is trouwens iets van alle tijden, hoor. Dat het altijd alleen maar in de kerk gehoord werd. Dat is niet iets waarvan je zegt, van, nou, we leven nou in zo'n tijd. Nou, dan willen mensen het niet meer horen. Dat willen mensen hebben het nooit willen horen. Dus alleen de boodschap van de kerk. En je hoort het dus zodra je binnenkomt als klein kind. Je hoort het eigenlijk elke keer weer. En iemand heeft dus gezegd, die schreef een boekje over de vraag waarom je naar de kerk zou kunnen gaan. Dat is in de jaren 60 of 70, in de jaren 60 uitgekomen. En heel veel redenen waarom zou ik naar de kerk gaan. En een van die redenen was dit. Dat je dit nog eens een keer hoort. Dat je wat je nergens anders hoort. Dat je flink op je kop krijgt in de kerk. En dat je flink de waarheid wordt aangezegd. Omdat niemand anders dat doet. We horen het eigenlijk heel vaak, hè, woorden straf, zonde, toorn, oordeel, hel. Ja, de ene keer wat meer dan de ander. En de ene predikant gebruikt die woorden ook wat meer dan de ander. Maar het ligt altijd wel op de achtergrond. Maar waarom horen we die woorden nou? En waarom klinken ze in de kerk? Ja, je zou kunnen zeggen, nou ja, dat betekent dat we toch nog wel een beetje degelijk zijn. We zijn nog goed gereformeerd of zoiets dergelijks. Hè? En het is goed dat ze klinken, dat hoort erbij. Ja, dan zou ik kunnen zeggen, er zijn nog wel anderen, hè, die dat nog wel meer gebruiken. Maar waarom horen we die woorden? Niet om aan anderen duidelijk te maken dat wij nog wel goed gereformeerd zijn natuurlijk. Daar gaat het helemaal niet om. Waarom gaat het nou? Waarom horen we die woorden? Omdat Christus Jezus met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Daarom horen we die woorden. Omdat Christus Jezus aan het kruis stierf en toen zijn leven gaf. En dat zijn bloed de prijs was die hij betaalde voor onze zonden. En dat geeft in ieder geval aan dat het ergens over gaat. En dat onze zonde, dat ons leven niet zomaar iets is. En als de Bijbel en als de kerk daar dus over spreekt, dan doet de kerk dat in navolging van de Bijbel omdat we dat willen zeggen. Wie de Heere Jezus is. Want de Bijbel, wat is nou de Bijbel? Sommige mensen zeggen, ja, in de Bijbel lees ik heel veel informatie krijg ik daarin. Nou, dat is natuurlijk wel zo. Je krijgt heel veel informatie in de Bijbel. Over geschiedenissen, over nou ja, hoe de wereld in elkaar zit, allerlei psychologie. Nou, als je wat thuis wil raken in hoe mensen in elkaar zitten, moet je de psalmen eens lezen. Je krijgt inzicht in de oude godsdiensten van het Midden-Oosten. Dat is allemaal prachtig natuurlijk, maar daarvoor hebben we de Bijbel niet gekregen. Eigenlijk is de Bijbel een boodschap. Een boodschap van God voor u, voor jou en voor mij. Gods boodschap aan een wereld verloren in schuld. Maar voor ons soort mensen. En ja, en God wil ons dat zeggen. En je moet zeggen, het is ook de Heere God alleen die dat ons zegt. Hè? En hij weet dat we dat nergens anders horen. Hij weet dat we dat niet horen als we naar buiten gaan en dat we als we onze dingen doen en dat we aan het werk gaan. Hij weet dat hij dat alleen weet en hij dat alleen ons kan zeggen. En daarom spreekt hij er in de Bijbel ook in allerlei toonaarden over. Je komt het tegen, we hebben het gezongen, dus in poëzie, in liederen kom je tegen, in de psalm. Je komt het tegen in geschiedenissen, nou dat hebben we in de afgelopen tijd vanuit 1 Samuel ook wel gezien. Je komt het tegen, nou in profetieën, in verhalen, in gelijkenissen. Altijd maar weer zegt de Heere God. En hij spreekt erin, ja hoe verloren wij in onszelf zijn. En hoe het ervoor stond als de Heer Jezus niet gekomen was. Hoe het ervoor stond als hij zijn handen van ons leven zou afhalen. Begrijp je? Waarom horen we dit nou alleen maar in de kerk? Dat is niet om lekker moeilijk te doen, om eens lekker zwaar te zijn. Maar omdat de Heere God ons wil laten zien wie hij is. Wie hij is, moet ik zeggen. Wie wij zijn. En waar hij ons van verlost. En omdat niemand anders ons dat zegt. Niemand anders wijst ons die weg. Want wees eerlijk, het wordt overal verbloemd. Het valt altijd nog reuze mee. Het gaat altijd nog best wel. Het wordt ontkend. Jullie zijn zo somber over mensen. Het wordt belachelijk gemaakt. Het gebeurt overal. Maar je weet dat het waar is. En mensen die werken met andere mensen. Zeker als je wat met problemen te maken krijgt, dan weet je dat het helemaal dat het waar is, dat wij zo in elkaar steken. Overigens, en dat moet je natuurlijk goed begrijpen, het is dus geen doel op zich, hè, om dit nou te weten. Nou weet ik tenminste hoe slecht ik ben. Dat is niet het doel. Het staat alles in het teken van het evangelie. Om het neer te zetten in het licht van het evangelie. Het licht van het evangelie moet schijnen in ons leven. Niet in het leven van, over het leven van iemand die ik niet ben. Maar over die persoon die ik ben. Het evangelie is niet een verhaal over de ideale mens. Of de keurige mens. Of de mens die ik graag wil zijn. Maar het evangelie is het licht over een mens zoals die is. Ook al wil je dat liever niet horen, dat je zo bent. Maar als er nou geen evangelie was, als er geen blijde boodschap was, ja, nou, dan wist ik niet hoe ik ervoor stond. En had God het me ook niet verteld. Tot het moment dat ik van dit leven afscheid zou moeten nemen. En ik er dan achter zou komen hoe het ervoor stond. En hij vertelt het me nu. En hij vertelt het u nu en jou nu. Om hem echt te leren waarderen. En hem des te meer lief te hebben. Nou, zo kunnen we omgaan met deze lastige vragen. Het zijn geen vragen om je heel down te maken. Maar om je te laten knielen. Geen vragen om je kapot te maken. Maar, nou laat ik het zo mogen zeggen, om je kapot te laten zijn van zijn genade. Geen vragen om te kwellen, maar vragen om je het licht te laten zien. Nou, dan moet ik gelijk zeggen, het is niet eenvoudig om dat allemaal te beamen. En we hebben het zo even gelezen, hè, met zondag 4, maar dat gaat natuurlijk zondag 2 en 3 aan vooraf. En zondag 2 en 3, dat was het laatste waar we over gehad hebben. En ik lees nog even voor waar het over ging. Er staat net onder dat kopje bij de middagdienst. Waar zijn we gebleven? De spiegel van Gods wet laat ons zien dat we een heel eind van huis zijn geraakt. En dat is, betekent ellende. Van huis weg zijn, uitlandig zijn, ellendig zijn. Dus het land uit zijn. We hebben God niet lief boven alles en daarnaast niet als onszelf. Dat zit er van nature in bij ons. Zo heeft God ons niet gemaakt. Het is de erfenis van Adam en Eva waarin we delen. De zonde en de dood zit overal, zoals het zoute water na een dijkdoorbraak overal zit. God blijft bij zijn eis dat we hem moeten liefhebben boven alles en daarnaast als onszelf, ook al kunnen we dat niet volbrengen. Nou, dat is zondag 2 en 3. Dan ga je verder denken. Dat is een hele logische vraag van de catechismus. Doet God dan de mens geen onrecht? Als hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan volbrengen. Is het niet onrechtvaardig van God? Als hij dingen aan ons vraagt die we nooit kunnen. En er komt altijd het beroemde voorbeeld, hè, van iemand die geen vingers heeft en toch piano wil of moet spelen. Nou, dat wordt een beetje lastig, dat kunnen we wel beamen. Maar is het niet zo'n vraag, hè, van speel piano terwijl je geen vingers hebt? Je zou zeggen, dat is zo'n soort vraag. Hij vraagt iets van ons wat wij niet kunnen volbrengen. Hij vraagt liefhebben en het lukt ons niet. Ja, wel even. En wel voor een tijdje. En tot op zekere hoogte. Maar hem boven alles, daarnaast als onszelf. Is dat nou terecht van God? Nou, dat is een vraag die we kunnen hebben, maar ik wil die vraag eens even wat anders stellen. Ik zou een tegenvraag willen stellen. Want is dat nou zo'n heel reële vraag van ons? Als we zeggen van, is dat nou wel terecht? Nee, je kunt zeggen, het is de eigen keus van Adam en Eva geweest om dat te doen. Daar kun je de God niet de schuld van geven, ja. Oké, maar kijk nog eens verder. Kijk eens wat er nou gebeurd is in Genesis 3. Het is niet alleen een probleem voor Adam en Eva, om het zo te zeggen. Toen het misging in het paradijs. Het was niet zo dat Adam en Eva een groot probleem hadden en dat zij uit de hof moesten en dat het verder weer heel gewoon was. Nee, het is inderdaad zo gegaan, hè, zoals je kunt voorstellen bij een dijkdoorbraak. Dat zoute water overal is gekomen. Op alle landerijen, in alle huizen, in alle kamers, bij alle mensen. En dat het kwaad overal zat. En dat is niet alleen een probleem voor Adam en Eva, dat is ook niet alleen een probleem voor de kinderen van Adam en Eva, voor ons allen. Maar het is, als ik het zo mag zeggen, ook een probleem voor de Heere God. He, voor de dijkbewaker. Voor hem is het ook een probleem. En ik denk dat we niet zo gewend zijn om daar zo over na te denken, maar ik denk dat dat wel het geval is. En Gods wereld ligt in puin. Hoe kan God dat nou toestaan, zeggen wij wel eens. Je kunt ook vragen, hoe kan God het nog verdragen? We kijken naar onze wereld en zeggen, dit gaat mis in onze wereld, dat gaat mis in onze wereld. Dat is allemaal heel erg. Maar hoe kan God het verdragen? Moet je voorstellen, iemand die de wereld gemaakt heeft. En zie, het was zeer goed. En hij schiep de mensen, de dieren en alles. En zie, het was zeer goed. En kijk eens naar de wereld, hoe die ervoor ligt. Hoe mensen met elkaar omgaan, hoe mensen met hem omgaan, hoe mensen met de schepping omgaan, met het milieu omgaan, hoe mensen met zoveel dingen omgaan. Dan denk je van ja, ik kan een probleem hebben, maar met eerbied gesproken, God kan ook een probleem hebben. Ons probleem is, hoe word ik gered en hoe ga ik zo gladjes mogelijk door het leven? Maar ja, de vraag is niet alleen, hoe gaat het nou met ons? De vraag is ook, hoe gaat het nou met God? En zou je dat nou niet eens een keer ter harte moeten nemen? En lig je daar wel eens wakker van? Kijk inderdaad naar de wereld. Kijk naar wat mensen elkaar kunnen aandoen. Kijk naar wat de dood aandoet. Hoe de aarde verwoest wordt. Hoeveel haat er is in deze wereld. God had ons zo gemaakt dat dat kon. Dat het heel anders kon zijn, moet ik zeggen. En dan zegt God van, dat hou ik vast. Dat hou ik vast. Ik hou vast daaraan. Dat jullie mij lief moeten hebben boven alles. En dat je je naaste moet lief hebben als jezelf. Ook al lukt het je niet. Ik hou er wel aan vast. Dat is, als je het zo bekijkt ook, zijn goed recht. Hij mag dat vragen. Hij mag dat vasthouden. Het is zijn goed recht. Maar ik denk dat het meer is dan zijn recht. Dat het ook zijn genade is. Dat het ook zijn goedheid is. Zijn liefde is. Dat hij daaraan vasthoudt. Wat stel je nou eens voor dat hij zou zeggen van, ja, dat wordt wel erg lastig voor mensen. Mij liefhebben boven alles. En de naaste als zichzelf. Mij liefhebben boven alles. Nou, de meeste mensen die kennen mij niet meer. Dus die eis laat ik maar vallen. En liefhebben als zichzelf. Nou, de meeste mensen doen dat slechts als die ander hen niet te nakomt. Dus laat ik het zomaar vaststellen. Hè. Lief, wat is nou de eis nog van God, van mij? Zou de Heere God kunnen zeggen, nou, dat ze zoveel mogelijk aardig voor elkaar zijn. Dat ze het goede proberen. Dat ze zo ongeveer de zere wijsheid betrachten. Met andere woorden, dat God zou zeggen, rom maar wat aan in je leven. Zie maar hoe het uitkomt. God hoef je niet te zeer lief te hebben en de naaste, als het je uitkomt. Nou, als dat nou het leven zou zijn. Als God dat nou tegen ons zou zeggen, tegen u en jou zou zeggen, van nou, je zoekt het maar uit. Het is wel goed. Je kunt het niet volbrengen, dus doe maar zoveel mogelijk. Nou, ik denk dat we snel achter zouden komen dat dat zoveel mogelijk ook wel niet zo heel veel was. En de standaard van de liefde zou helemaal vertrokken zijn in deze wereld. Je zou geen norm meer hebben waarvan je zegt van, ja, maar die kant moet ik op. Het zou allemaal zo zijn zoals het was voor onszelf. We doen maar een beetje. Maar God houdt de standaard hoog. Want hij weet, mensen kunnen slechts op één manier leven. Je komt pas op één manier tot je bestemming als je God lief hebt boven alles. En je naaste als jezelf. En God laat dat niet los. Het is tenslotte ook zijn wereld. Het is zijn recht, maar ook zijn genade. Maar hoe gaat God daar dan mee om? God zal dat dan toch niet zo zwaar straffen? God laat dat toch maar gewoon een beetje gebeuren. Hij weet toch dat het ons niet lukt. Nou, gaat het, als het over straffen gaat, dan is dat niet direct een woord wat je alleen in de kerk hoort. Dat weten we wel. En dat hoor je ook in de samenleving. En er moet heel hard gestraft worden. Keihard gestraft worden. Alles moet gelijk afgerekend worden. Maar dat zijn geluiden die we overal wel horen. Hè? Het is een veel te soft klimaat in Nederland. Het moet strenger. Ja, laten we nou eerlijk zijn. Dat vinden we allemaal wel prima. Zolang het iemand anders betreft natuurlijk. We hebben best iets over straffen en dat er streng gestraft moet worden. Maar als het onszelf aankomt, nou, dan zeggen we van, nou, ik reed toch maar een paar kilometer te hard en dan moesten ze me gelijk pakken. Ik deed toch maar dit en gelijk dat. Nee, daar hou ik helemaal niet van. Met andere woorden, straffen is altijd prima voor een ander. In de kerk gaat het ook over onszelf. En dan gaat het dus ook bij de dominee over zichzelf. Het is niet het verhaal wat ik tegen u vertel, wat met u zal gebeuren, of met jou zal gebeuren. Het is het verhaal over ons. Dus mezelf inclusief. Maar ja, zeg je van, dat valt er nog wel wat mee. Wat Adam en Eva gedaan hebben. He, die ene appel, of wat het dan ook was, die Eva at. Wat is er nou zo erg aan? He, je maakt er grappige reclames over. He, een appeltje eten. Nou, zo erg is dat. Nou, daar kun je allerlei leuke dingen mee bedenken. Maar het is toch helemaal niet zo erg? Maar kijk nog eens. Het is niet die ene vrucht die ze atten. Kijk nog eens naar die dijken die doorgebroken zijn. Een dijk die die vijandschap tegen God tegenhield, maar die nu volop binnen is. Die dijk die de vijandschap tegen elkaar tegenhield, maar waar geen houden meer aan is. Vijandschap tegen God, vijandschap tegen elkaar. En wat dacht je van de zelfdestructie van mensen? Wat dacht je van hoe wij met zijn aarde omgaan? Het is niet iets, zomaar een appeltje eten. Ja, het kan ook anders, dat had ook wat beter gekund. Het is een dijkdoorbraak geworden. En daarom staat het er ook, hè? God straft dit nu en eeuwig. Dat is wel heftig, hè? Hij straft dit met tijdelijke en eeuwige straffen. Hoe gaat dat nou in de praktijk? Wat zijn dan die straffen van God? Nou, dat is meestal niet zo dat je kunt zeggen van, ik doe iets verkeerds en dan krijg je wat, hè? En soms hebben we dat wel, als je iets ergs meemaakt en dat je dan bedenkt, waarom heb ik dat nou verdiend of waarom heb ik dat te wijten? Maar dan denk ik vaak van, nou, ik weet niet of je dat nou zo kunt zeggen. Het feit dat ik nog gewoon op twee benen rondloop, dat betekent ook niet dat ik volmaakt ben. Met andere woorden, zo nadrukkelijk kun je die verbinding niet leggen. Hoe het in de praktijk vaak gaat, is dat God ons gewoon aan ons lot overlaat. En dat God deze wereld aan zijn lot overlaat. Ga je gang maar. En laat de zonde maar gelukken. Wil je zondigen? Doe het vooral. En kom maar in opstand tegen mij. En je ziet de gevolgen daarvan in de samenleving. Je ziet er de gevolgen daarvan in de levens van mensen. En je ziet daar gevolgen daarvan als je uiteindelijk toch voor zijn rechterstoel moet verschijnen. Ja, maar God is toch liefde. God is toch liefde en je gelooft toch ook niet in de hel of zoiets dergelijks. Dat is toch iets van vroeger. Nou ja, iemand heeft eens gezegd en dat vind ik wel mooi. Je gelooft natuurlijk niet in de hel. Hè? Net zo min als je in de duivel gelooft. Daar geef ik totaal geen vertrouwen aan die duivel. Ik geloof niet in de hel. Dat is dat ik nou denk van, nou daar wil ik zo hardgrondig in geloven. Ze zijn er wel. We geloven alleen in God. Daar geef je je ziel en zaligheid aan. Ze zijn er wel. Ja, soms hoop je van niet. En soms hoop je van niet dat God uiteindelijk toch wat anders zal doen. Maar reken er niet op. En misreken je zeker niet voor eeuwig dat het allemaal wel mee zal vallen. Ja, wat die hel is. Nou, dat weet niemand eigenlijk, hè? Het van God los zijn. En soms kom je situaties tegen in het leven en in de wereld, dat mensen zeggen, ja, maar dat is de hel en dat is de hel. En soms denk je van, nou, dat is ook heel verschrikkelijk, maar of dat de hel is, weet ik niet. Dat is iets wat je nu in dit leven niet kunt voorstellen, om zonder God, werkelijk zonder God, zonder Gods bewarende hand, ondersteunende hand, door het leven te moeten. Maar wie komt daar dan? Nou, wat is nou de boodschap van de Bijbel? Dat is niet dat je daar komt omdat je mens bent. Dat is dat je daar komt als je het bloed van Christus onrein hebt geacht. De apostel Johannes schrijft daarover, hè? Dit is het oordeel dat in de wereld gekomen is. Dat zij in u niet geloofd hebben. dat ze in mij niet geloofd hebben. En wat is dus de ultieme daad van verzet tegen God? Nou, dat is dat je Christus Jezus laat staan. Hij die juist zijn leven gegeven heeft op Golgotha 2000 jaar geleden voor de zonde van de wereld. Als je dat bloed nou, als je die overgave van hem nou, als je daar nou van zegt, daar heb ik niks mee, daar moet ik niks mee, daar kan ik niks mee en daar zal ik niks mee. Zij die het bloed van Christus, zo staat het in de schriften, onrein hebben geacht. Want, en dan kom je opeens toch weer bij de Heer Jezus uit. En we moeten het natuurlijk over hem hebben, want daar gaat het steeds over. Want tussen al die terechte straf en het terechte oordeel over ons leven en de uitvoering daarvan, om het zo te zeggen, staat hij en staat het kruis. En je moet niet vanwege je mens zijn, maar ook nog eens, je moet ook nog eens hem verwerpen. Wil je verloren gaan? Je moet ook echt zeggen, hem wil ik niet. Met hem ga ik niet door het leven. En dat betekent dat er in deze wereld van oordeel en straf, dat God zelf naar ons toegekomen is. Om dat op te lossen, om dat te veranderen. Dat hij daar het kruis van de Heer Jezus heeft neergezet. En dat hij ons zoekt te behouden. Zoals God ook naar Adam op zoek ging. In de hof. En je kunt er natuurlijk van alles bij bedenken. Wist God niet dat Adam ging zondigen? Wist hij dit niet? Hij weet alles. Maar je hoort zijn toon. Je hoort zijn toon als hij Adam zoekt. Hè? Adam, waar ben je? Ja, je kunt zeggen, hij wist alles. Dus hij wist dat Adam daar in die struiken zat. Maar het was niet een roep van, ik weet niet waar je bent. En je kunt net zo goed ergens anders zijn. Maar het was een roep van zijn hart. Adam, mens. Waar ben je nou? Waarom ben je weggegaan? En zo staat Heere God aan het kruis nog steeds daar. En is de Heer Jezus daar. En hij gaf zijn leven. En hij vraagt, waar ben je? En hij vraagt het nog steeds. Niet alleen omdat we mens zijn. En dat eeuwige oordeel verdiend hebben. Hij hing daar niet voor niets aan het kruis. Maar als je bij hem vandaan gaat. En als je aan de Heer Jezus denkt, dan weet je het weer. Hè? Dan hoor je dit niet, al dat hele verhaal, om je te informeren over de stand van zaken. Hoe staat het er nou voor in ons leven? Dan hoor je dit ook niet om je te deprimeren. Dat kan natuurlijk, dat je er zo mee bezig bent. Dat je denkt van, ja, maar is er nog leven? Is er nog hoop? Is er nog verwachting? Dan hoor je dat niet. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in deze wereld om de wereld te veroordelen, maar om haar te behouden. En dat is heel typisch, hè? Als je nou in de Bijbel gaat nalezen, waar er nu gesproken wordt over de hel, Gehenna of hel. Nou, dat is zo heel vaak uit de woorden van de Heer Jezus zelf. Hij die de liefde zelf is. Er is als geen ander gesproken over de dreiging van Gods oordeel. En dan denk je, hoe kan dat nou? Je zou zeggen dat de Heer Jezus het daar nooit over gehad heeft. Dat hij alleen maar die kleine schaapjes heeft gezocht die verloren waren, verdwaald waren. En hij neemt ze op zijn schouder en neemt ze mee naar huis. En dan gaat het over die lieve goede herder. Maar inderdaad, die lieve goede herder, die sprak over het oordeel. Die sprak over de hel. Juist hij. Want hij zocht te behouden. Daarvoor is hij gekomen. En om ons inderdaad, zoals we zijn, alles erop en eraan. Niet zoals we willen zijn, niet zoals we denken te zijn, maar zoals we zijn en met Gods licht over ons leven. Die neemt hij op zijn schouder. En die draagt hij naar zijn stal. Is het daarom een sombere boodschap? Nee, helemaal niet. Ik vind het helemaal geen sombere boodschap. Het is niet zo opbeurend voor mensen die zeggen van, nou, ik heb nog even wat positieve energie nodig in die zin van, ik zit een beetje lelijk in mijn vel en dan moet ik eventjes wat opbeurende woorden horen. Hoewel, het licht van God schijnt erover. Hè? En je ziet opeens hoe ernstig het is. Het is niet somber, het is wel ernstig. Maar het is tegelijkertijd uitermate hoopvol. Want als er redding is, als er verlossing is, als je slechts je handen hoeft te vouwen om bij Christus te komen, wat is daar nou somber aan? Dan heeft hij iets gezegd tegen je, wat je gehoord hebt, wat je redding brengt voor nu en voor eeuwig. Uitermate hoopvol om Jezus wil. Amen. Zullen we samen danken. Trouwe God en Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken dat u er bent en dat u nog steeds vasthoudt aan wie u bent en wat u zegt. Want als u er niet was, als u er sowieso niet was, waar zouden we heen kunnen? Wat zou ons leven zijn? Wat zou ons houvast zijn? Wat zou het de norm voor ons leven zijn? Hoe zouden we met elkaar omgaan? Hoe zouden we met de ander omgaan, met onszelf? Heren, we willen u danken dat u er bent. En dat u deze wereld nog altijd in uw handen houdt. Ook al denken wij dat het allemaal vanzelf gaat en dat er natuurwetten zijn die dat allemaal regelen. Maar dat u er bent. De God die er altijd geweest is en altijd zijn zal. We willen u ook heel hartelijk danken dat u vasthoudt aan uw eis. Dat we u zouden liefhebben en de naaste als onszelf zouden liefhebben. Dat u ons niet laat wegzakken in middelmatigheid en egoïsme. Maar dat u ons daar altijd weer uit wakker roept. En Heere God, we willen u helemaal danken voor het feit dat u de Heer Jezus zond. Die ene mens, Jezus Christus, zoals we lazen uit Romeinen, die wel gedaan heeft wat hij moest doen. Die wel volmaakt gehoorzaam was aan uw verbond. En die juist zo de weg ten leven is. Geef dan ook dat we hem zullen volgen in ons leven. Met ons hele hart. Met al ons verstand. Met al onze kracht. En tegelijkertijd bidden we daarom, Heere God. Geef dat we hem mogen volgen en zullen volgen. Juist ook als het tegen zit. Want we moeten belijden dat ons leven zo vaak een andere kant op wil. Juist als het erop aankomt. Wees u onze goede God en bewaart u ons achter Christus Jezus aan. We danken u dat u ons niet zomaar wat zegt en niet zomaar wat aardige woorden meegeeft. Maar dat uw zoon die weg is gegaan van de dood. Dat uw zoon die weg is gegaan van het eeuwige oordeel. Om ons daarvan te verlossen. Geef dan dat er in ons leven iets van u zichtbaar mag worden. Gaat u ons voor, Heren, op ons levensspoor. In moeilijke omstandigheden, verdrietige omstandigheden, pijnlijke omstandigheden. In omstandigheden van ziekte en van gezondheid, van rijkdom en armoede. Gaat u ons voor, daar bidden we om. Geef dat we, dat we niet zonder u door het leven zullen gaan. Ook morgen niet, ook overmorgen niet. Al de dagen van ons leven niet. U weet wat ons leven in de komende week zal zijn. Wat er op ons afkomt. Misschien liggen we in het ziekenhuis en wachten we op een operatie. Gaat u dan met ons mee als de goede herder. Geef dan dat we achter u aan zullen gaan. Zullen weten dat u ons niet zomaar loslaat. Heere, gaat u ons voor. Geef ons dat vertrouwen. Er kunnen andere situaties zijn in ons leven. U kent ons allen in het ziekenhuis, maar ook hier in de kerk of thuis. Gaat u ons voor als de goede herder door dit leven. We willen bidden voor de wereld waarin wij wonen. Onze wereld. Met de mensen met wie we zo verbonden zijn. En we weten dat een wereld is die verbonden is ook in het kwaad. We moeten dat ook zeggen. Niet over anderen, maar ook over onszelf. We vragen van u, zegent u uw kerk die u op zoveel plaatsen in deze wereld gegeven hebt. Geef dat het licht mag zijn. En dat het licht van het evangelie toch zichtbaar mag worden in moeilijke omstandigheden. We bidden voor ons land en volk. We bidden voor onze overheid. Plaatselijk, provinciaal en landelijk. Geef wijsheid aan allen die moeten besturen. Geef wijsheid aan allen die verantwoordelijkheid dragen. Dat ze dat ook op een goede manier mogen doen. En laat het in dit goede land toch steeds mogelijk blijken om uw woord te verkondigen. Heren, zo komen we tot u aan het einde van deze zondagse diensten. We bidden van u, bewaart u ons in de komende week. Bewaart u ons voor de volgende zondag. Maar bewaart u ons helemaal voor uw koninkrijk dat komt. Het koninkrijk van onze Heren, Jezus Christus. Hoort u ons om zijnentwil. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En u weet het, de Heere heeft de blijmoedige gever lief. En we zingen daarna de staande met elkaar de geloofsbelijdenis. Maar daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
staat.